Hallo? Bent u maar alleen? Prachtig groot orgel. Hele oude kerk. U bent maar alleen, vroeg ik. Mag ik even boven komen? Ja. Oké. Zegt een verbaasd gezicht naar beneden. Deur doen we een trap. Hierdoor. Ja. En op deze wijze moeten die jongens dat ook gedaan hebben. Gewoon binnenlopen. En praten en kijken. Vervolgens terug naar de kamer in de herberg. Wijn drinken, bier drinken. En een pen pakken en een stukje schrijven. Wat er weer voor zorgt dat ik hier nu in Kampen een trap beklim. Wat mooi hier. Ben ik weer?
Ja.
Ja, u zult wel denken, er komt hier iemand binnenwandelen. Die vraagt of ik stop met een microfoon. Ik ben van de RVU, Radio 5.
Ja.
En ik loop Jacob van Lennep achterna. U misschien bekend inmiddels een beetje.
Ja.
Edwin van Laar trouwens.
Ja, Ab Wegener,
dag.
Organist van de Bovenkerk.
Ja, wat een prachtige kerk. Een prachtige orgel ook, hè?
Ja.
Hij leefde, waar u achteraan loopt, zo op de helft van de 19e eeuw, of althans in die tijd, hè? Ja. Dan heeft hij zeker natuurlijk ook deze kerk gekend en is hier langs gelopen. Ik weet niet of hij er ook in is geweest, maar dat was natuurlijk een mooie tijd. Die kerk was toen al in de huidige vorm, zoals die nu ook is.
Ja.
Het orgel was iets kleiner waarschijnlijk in die tijd. Het werd ook een beetje aangepast aan de smaak van die tijd weer. Kampen is van oudsher altijd een stad geweest waar ook best veel geld was. En ook bij de kerk was ook best veel geld. En dat is meestal niet goed voor orgels. Want dan worden orgels iedere keer weer aangepast aan de smaak van die tijd.
Maar dit is... Is dit een hij is heel hoog.
Ja.
Heel groot.
Ja.
Beetje tierenlantijnen ook, hè?
Ja.
Rococo al, hè, bijna. Ja, het is heel sierlijk. Het is een heel sierlijk instrument. En het is ook een heel groot instrument, maar vooral ook een heel mooi instrument. Ja. Ondanks het feit dat er toch in alle eeuwen, zeg maar, aan wat is gedaan met het instrument, is het toch nog altijd een heel fraai geheel.
Ja. Want hoe oud is dit orgel?
Nou, dit instrument wat hier staat is gebouwd zoals het hier staat in 1743. Althans, toen was het klaar. Het is gemaakt door Antonio Hinsz. Met SZ wel te verstaan.
Yes.
En dus dat was 1743. Maar die heeft, wat nu momenteel nog vaak wordt gedaan, als er eerder een orgel heeft gestaan in de kerk, dat was hier ook het geval, wordt daar alles uitgehaald wat eventueel mooi is en goed is. Dat betekent dat in dit orgel al pijpwerk zit vanaf 1524.
Ja. Er gaan dagen voorbij dat ik niet nadenk over kerkorgels. Maar dit is een bijzondere, geloof ik. Hè?
Ja, het is een heel fraai instrument. Echt een heel fraai. En van over de hele aarde komt men ook hier naartoe om dit orgel te zien en te horen en om daarop te kunnen spelen. Japan en overal komen ze.
Echt,
komen ze van, ja, absoluut. Ja, 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 ja. Heel bijzonder instrument.
Want ik heb een oud boekje bij me. En het grappige is dat wij normaal altijd doen waar die precies is geweest.
Ja.
Maar hij beschrijft dus... Je ziet een beetje vergeelde bladzijden.
Ja, dat is mooi, ja, zo'n oud boekje.
Ja, hè?
Is uit de oorlog, iets van die aard.
Ja.
Ja,
zeker. Nee, dit zinnetje moet u dan pijn doen, denk ik. Even kijken, hoor. Zondag 13 juli, dat was de dag nadat ze in Kampen waren, gingen ze naar Zwolle. Te 9:30 begaven wij ons naar de grote kerk met dubbel O, die wel gebouwd is en een fraai orgel heeft.
Nou, doe me niet pijn. Ik hou van ieder mooi orgel. En ook van het orgel van Zwolle, absoluut. Het is alleen zonde dat hij het niet over ons orgel heeft, natuurlijk. Maar het is, dat is al van oudsher zo geweest, dat er een soort strijd is, een soort hetze wordt er altijd gevoerd tussen Zwolle en Kampen. Ook wat betreft de orgels. Niet alleen orgels, maar ook andere zaken. Maar ook wat betreft de orgels.
Ja.
De echte Zwollenaar vindt het orgel van Kampen niet mooi. En de echte Kampenees vindt het orgel van Zwolle niet mooi.
Nee, sowieso niet. Ook al is er geen reden
nee,
toe.
Nee, precies. Nee, nee, dat is natuurlijk echt, echt flauwekul. Ik zeg, je moet je het eigenlijk voorstellen dat die orgels van Zwolle en van Kampen... is het wel gezien een echtpaar. En dan staat in Zwolle de man en in Kampen hangt de vrouw. Nou, dan is het maar net waar je van houdt natuurlijk.
Dan vind ik deze mooi.
Ja. Nee, maar het is een heel fraai instrument, ja. Hoor. Daarin Zwolle, absoluut. Een heel mooi instrument. Heel mooi. Het is iets, een instrument waar ik altijd met veel plezier ook speel.
Nou, dan heb ik het misschien een beetje goed gemaakt door deze kerk te kiezen.
Ja, prima. Fantastisch. Ja, uitstekend.
Nou, speel lekker verder, zou ik zeggen.
Ja, oké. En sterkte verder.
Dankjewel.
Ja.
We zijn weer terug in ons café aan de stamtafel en daar is inmiddels aangeschoven Pieter Stokvis. Hij is universitair docent verbonden aan de Open Universiteit Nederland. Dag meneer Stokvis.
Goedemorgen.
Mooi eigenlijk zo'n kerk, hè? Zo'n kerkorgel als je dat zo hoort.
Fantastisch,
hè?
Klinkt dat, ja.
En hij zal absoluut in Kampen veel mooier klinken dan in Zwolle.
Dat weet ik niet. Misschien klinkt hij in Leiden, mijn thuisplaats, nog mooier.
Oh, ja. In ieder geval, als ik dit zo zeg, kan ik de komende maanden niet meer naar Zwolle. Pratend over tijd. Hè? We leven in een tijd waarin, zoals de Amerikanen vroeger al zeiden, tijd niet alleen geld is, maar waar op de seconde nauwkeurig overal in Nederland de tijd hetzelfde is. Hè? Was dat nou in 1823 ook zo?
In 1823 was dat beslist niet zo. Tegenwoordig wordt de tijd uitgezonden met een radiosignaal en kan je dan erop rekenen dat allemaal klokken gelijk gaan.
De pips van 10 uur zo dadelijk. Hè?
Maar in die tijd was dat zeker niet zo als je op de torenklok keek. Die meestal maar één wijzer had, omdat het natuurlijk toch niet zo nauw stak. Dan had je dus de plaatselijke ware tijd. En dat was zeker in 1823 nog zo, dat elke stad of elke dorp ongeveer liep op de tijd die door de lokale torenklok werd aangegeven. En die min of meer gelijk was aan de lokale zonnetijd. Want die werd dan eens in de zoveel tijd gelijkgesteld met de zonnewijzer, die ook vaak aan zo'n toren bevestigd was. Alleen was daar het probleem mee dat die kerktorens natuurlijk in de loop der tijd flink verzakt waren. En dat dat nou ook niet zo exact aangaven. Dus dat betekende dat je natuurlijk wel tijdsverschillen had tussen de verschillende plaatsen, maar die natuurlijk ook te maken hadden met de verschillende lengtegraden.
Ja, ja, dus als je, laten we zeggen, een vogelvlucht zou hebben kunnen maken van Nederland, dan was het in Maastricht, ik noem maar iets, 11 uur. En dan kon het in Groningen al wel 11:30 zijn.
Ja, of als je van, natuurlijk van west naar oost ging, dan scheelde dat zo ongeveer een kwartier. Afgezien natuurlijk van alle verschillen die door ongelijkmatigheid in de hand werden gewerkt.
Ja, want de techniek was natuurlijk ook nog niet zo perfect door atoomklokken gestuurd zoals dat nu gaat.
En nee, je kreeg alleen in de jaren, pas dus eigenlijk na deze tijd, in de jaren 30 kreeg je een ontwikkeling dat men dat wel erg ingewikkeld vond. En om elke dag of elke zoveel dagen gelijk te stellen met de zonnetijd, als de zon niet scheen, was het natuurlijk ook problematisch, dat men een plaatselijke middelbare tijd invoerde. Dat wil zeggen dat men maar 4 maal per jaar eikte en dan maar ervan uitging dat de torenklok ongeveer gelijk bleef lopen en dat het voor de omgeving ook als een soort eikpunt gold. Maar in deze tijd was het overal nog plaatselijke ware tijd.
Ja, en het had natuurlijk ook mee te maken dat de mensen niet veel verder kwamen dan hun eigen stad of dorp. De actieradius was niet zo groot. Je wist ook helemaal niet hoe het in Leeuwarden was natuurlijk op diezelfde tijd.
Nee, je had alleen maar nodig dat je wist ongeveer wanneer je op moest staan. En dat was meestal wanneer de zon opging. En wanneer de etenstijden aangegeven werden.
Heel
dat
erg.
Werd vaak ook door de torenklok aangegeven. Zoals je misschien weet was de werkdag op het platteland verdeeld in schaften, waar ons woord schaften nog vandaan komt. Dat wil zeggen werkperiode van zo om en nabij 3 uur. En dat verschilde natuurlijk ook per seizoen. In de winter had men misschien maar 3 schaften. En in de zomer zeker 4 schaften met de schaft tijden.
Ja, sommige dingen bestaan nog. Ik kom uit Ede en daar zie je, of daar kun je om 9 uur 's avonds de klok van de grote kerk horen luiden. Ik heb ook gevraagd wat is. Dat was de papklok. Dan gingen de boeren even pap eten en dan naar bed. Ja. En dat doen ze nog steeds.
Ja.
Althans, dat luidt alsof die pap nog eten, weet ik niet. Ja. Nee. Wanneer, meneer Stokvis, heeft Nederland 1 tijd gekregen?
Nou, dat is eigenlijk een geleidelijk proces geweest. Want je kunt je voorstellen dat het ook al in de tijd zelf voor de trekschuiten bijvoorbeeld een probleem was. Want wanneer je een tijdstabel of een reisschema op moest stellen voor heel Nederland, dan moest je toch ongeveer weten van of kunnen garanderen wanneer je aan zou komen. Nou, rekening houden met al die plaatselijke tijden was dat natuurlijk al een probleem. Dat werd eigenlijk erger met de diligences. Die probeerden ook een één tijd aan te houden. Bijvoorbeeld de Amsterdamse tijd of dat om te rekenen. Maar
je moet je aansluiten op de trekschuit weer ergens anders naartoe of zo.
Ja, maar echt een probleem werd het natuurlijk pas met de spoorwegen. Want de spoorwegen hadden een heel netwerk. Ja, beginnend natuurlijk in de jaren 40, maar in de jaren 60 werd dat flink uitgebreid over heel Nederland. Dus die moesten wel kunnen garanderen dat je niet je aansluiting miste, omdat de plaatselijke tijd een kwartier verschilde. Dus die hielden een centrale tijd aan. Die verdeelde als het ware, of deelde Nederland als 1 tijdzone in. En dat was dan de Amsterdamse tijd. Dus wat in Amsterdam de Westertoren aanwees, dat gold wat betreft de spoorwegen voor heel Nederland. Maar dat betekent natuurlijk wel dat de klokken in de plaatsen zelf een andere tijd aangaven. Dus de spoorwegen hadden een eigen tijd.
Ja, en naarmate de snelheid van het vervoer interstedelijk toenam, dus dat je bij wijze van spreken op 1 dag door het hele land kon gaan reizen, dat kon met het toenemen van de snelheid van de trein, werd het noodzakelijk om het in Groningen net zo laat te laten zijn als in Den Haag.
Ja, maar dat officieel is dat natuurlijk pas veel later gekomen. Dus de spoorwegen hadden dus die Amsterdamse tijd aangehouden. En vanwege de internationalisering zijn ze in 1892 overgestapt op de Greenwich-tijd. Dus de Engelse middelbare tijd. Om de aansluiting met het buitenland te vergemakkelijken en internationale dienstregelingen. Ja,
internationale treinen kreeg je natuurlijk ook. Dus.
Ja, maar daar is men eigenlijk toch weer van teruggekomen. Men heeft in 1909 een soort compromis gesloten waarbij weer de Amsterdamse tijd als spoortijd werd ingevoerd, maar ook als tijd voor heel Nederland. Dus vanaf 1909 kennen we in Nederland een eenheid van tijd. Dus in het kader van de eenwording, uniformering van Nederland.
Dus eigenlijk pas nog niet eens 100 jaar is het overal even laat in Nederland. Weten we, ze zeggen wel eens hoe laat het is?
Nou, maar als je dat zou willen tot de huidige tijd zou willen doortrekken. In 1940 hebben de Duitsers dus de Midden-Europese tijd in Nederland ingevoerd. En dat is de tijd waar we ons nog steeds aan houden. Afgezien natuurlijk van zomer- en wintertijd.
En nu hebben we dus een internationale tijd die kun je op de klok aflezen. Maar dan zie je ook wel het verschil tussen natuurlijk de breedte lijnen. Maar dat is iets wat je natuurlijk altijd blijft houden. Even terug naar 1823. Wat mij opvalt, als je het boek leest, hè, de jongens, ik zeg maar even de jongens, hè, van Lennep en van Hogendorp, ze staan voortdurend om 4:00, 4:30 op en gaan dan direct bij mensen op bezoek. Ze eten en drinken dan uitgebreid. En dan hebben ze vaak tegen 9:30 alles al gedaan. En dan komt er nog een hele dag. Waarom was die dagindeling zo extreem van 's ochtends op? Ik moet er niet aan denken om 3:30 al opstaan.
Nee, het doet eigenlijk een beetje denken aan het ritme van plattelanders. Die koeien moeten melken of vroeg op moeten zijn. En het was ook niet de gebruikelijke tijd voor lieden van hun stand. Je moet je niet voorstellen dat alle aristocraten of van deftige burgers in Nederland echt om 4:00, 5:00 opstonden. Dit was de situatie van een voettocht door Nederland, waarbij men gebruik moest maken van het daglicht. Het was zomer, dus men kon ook vroeg opstaan en al de wandelschoenen aantrekken. In de winter zal men er natuurlijk niet over gepeinsd hebben, want
het was heel veel donker natuurlijk.
Er was geen licht. Ja. En uit het dagboek blijkt ook wel dat ze meestal pas tegen het ontbijt bij mensen binnenkwamen vallen. En ik kan me wel voorstellen dat die mensen daar toch. Dat het was niet de gebruikelijke bezoektijd natuurlijk. Maar omdat het standgenoten waren, zoals ze natuurlijk die dan heel hartelijk hebben ontvangen.
Ja, even een korte vraag, kort antwoord. U bent cultuurhistoricus, kan ik u vragen. Hoe komt het dat wij Nederlanders toch altijd zo'n pre vinden als je vroeg opstaat?
Dat is natuurlijk toch wel een beetje een burgerlijke trek. Hè? Want dat is natuurlijk ook iets van de laatste tijd is geld.
Letterlijk gewoon, ja. Wie er vroeg bij is, ja. Die heeft de knip zelf.
En natuurlijk, als je uitslaapt, geeft een luiheid. En luiheid is natuurlijk geen deugd.
Pieter Stokvis, bedankt voor uw komst naar ons café. Of, wilt u nog iets drinken, koffie of iets dergelijks?
Ja.
Mag ik nog twee koffie? Zoals gezegd keren we weer terug naar het Ommerschans van nu om Maya Schepers haar tocht over het terrein van het huidige Ommerschans te laten vervolgen.
Tussen de voormalige Ommerschans en het dorpje Balkbrug, waar Van Lennep in gaat overnachten in de herberg van meneer Kruizinga, daar is Veldzicht. En Veldzicht is in het midden van de 19e eeuw geopend als opvang voor probleemjongeren die hier van alles gingen leren. Een beetje naar het idee van Ommerschans. En nu is dat een rijksinrichting, Veldzicht, een TBS-kliniek. Goedendag.
Hallo.
Hoppa. Een hekje. Goedendag. Ik heb een afspraak met mevrouw Stina van het Zand. Maya Schepers, RVU Radio. Ja, ik denk het wel. Moet ik even mijn tas gaan zoeken. Veldzicht is een rijksinrichting die zorgt voor de behandeling van 160 TBS-gestelden. Dat betekent dat hier mensen verblijven die door de rechter TBS opgelegd hebben gekregen.
Dat is de ter beschikkingstelling van de staat? Ja,
nee, dat was vroeger zo. TBR was dat, maar nu is het gewoon ter beschikkingstelling. En deze mensen die hebben een delict gepleegd waarvoor ze minder toerekeningsvatbaar of helemaal ontoerekeningsvatbaar voor worden geacht. En die door middel van de behandeling proberen wij hun weer terug te laten keren naar de maatschappij.
En wat is uw taak? Wat doet u?
Ik ben zelf afdelingshoofd van de Intensive Care Unit. En ja, mijn taak is heel divers. Dat is twee teams leiden. Daarnaast ook de zorg voor de patiënten, dat de behandeling goed uitgevoerd wordt. En als afdelingshoofd heb je binnen Veldzicht ook een beleidsbepalende taak.
Maar intensive care, dan denk ik eigenlijk alleen aan een ziekenhuis.
Ja, dat klopt. Dat zou je er ook een beetje mee kunnen vergelijken. Alleen in een ziekenhuis heb je te maken met de medische kant van de mens, zeg maar. En hier bij de intensive care unit in Veldzicht heb je te maken met de gedragsmatige kant. Dat houdt dus in dat bij ons op de afdeling patiënten verblijven die zeer gedragsgestoord zijn en die heel veel zorg nodig hebben.
Het regent dat het giet hier bij u in Veldzicht. Ja. Maar er staat hier wel achter. We staan lekker te droog onder een afdakje. Maar hierachter staan een aantal paviljoens. Het is allemaal hartstikke nieuw. Hè? Terwijl toen ik aankwam lopen, zie ik nog een oud een oude façade van een oud onderdeel van Ommerschans. Maar dit is verder helemaal nieuw.
Ja, dat is heel, heel typisch. Als je hier aankomt, dan zie je nog een hele oude voorgevel. En je kunt dan ook niet vermoeden dat daarachter een hypermodern complex gebouwd is met allerlei paviljoens en een activiteitencentrum, arbeidstherapie-settingen voor patiënten. Dat kun je zo niet vermoeden als je de voorgevel ziet.
Nou, was het in de tijd van Ommerschans kwamen hier mensen naartoe en die werden te werk gesteld. Hè? Want ze moesten ook wel wat opleveren, er moest wat geld terugkomen. Ja. Wordt dat hier ook gedaan? Wordt er hier ook gewerkt?
Ja, waar we naar streven is dat een patiënt die hier komt voor zijn behandeling, dat die ook door middel van een programma, een dagprogramma, een activiteitenprogramma, dat hij wat structuur in zijn dag krijgt. En daar behoort ook werken onder. En we hebben een heleboel therapiezettingen daarvoor. We hebben bijvoorbeeld een heel mooi tuincomplex. Ze kunnen buiten in de tuin werken. We hebben kassen waar ze in kunnen werken. We hebben een wasserij. We doen onze eigen was, maar ook van andere inrichtingen. We hebben een boerderij. Patiënten gaan ook bij ons naar de boerderij toe. Daar verblijven een aantal dieren die verzorgd moeten worden. En we hebben daar ook een tuintjes waaraan gewerkt wordt.
Ik vind het eigenlijk zo grappig dat jullie ze patiënten noemen.
Ja.
In Ommerschans heette het kolonisten.
Ja, ja. Nou, patiënten, dat heeft ook wel een geschiedenis waarom we ze patiënten noemen. Voorheen was het ook vaak bewoners. We hebben toch gekozen voor patiënten, omdat patiënten wil zeggen dat iemand ziek is. En dan draai je er geen doekjes om. Dan zeg je, iemand die hier is, die is patiënt. Jij bent patiënt. En we gaan iets doen aan de ziekte. Vandaar de naam patiënt. Als je het bewoners gaat noemen, dan heeft het toch iets wolligs. Iets dat je het meer verpakt, zeg maar.
U zegt, er zitten hier 160 patiënten nu. Ja. Zijn dat mensen die hier lang blijven of zijn het mensen die toch weer vrij snel teruggaan in de maatschappij?
Nou, dat is heel verschillend. De gemiddelde duur van verblijf is hier 7 jaar. Maar het kan voorkomen dat een patiënt zo snel terug kan, hè, doordat hij toch heel leerbaar is, dat hij binnen die 7 jaar terug kan keren. Maar we hebben ook patiënten die nooit meer teruggaan naar de maatschappij, die hier die al 20 jaar TBS hebben. Dat komt ook voor. En daar kan ik wel iets aardigs van vertellen. We hebben hier een paviljoen. Dat is iets heel bijzonders. Dat is het eerste in Nederland. Dat noemen we de long stay afdeling. En dat is een afdeling voor TBS-patiënten die delictgevaarlijk zijn, nog steeds zijn. Die 2 klinieken hebben gehad voor de behandeling en waar de behandeling niet aanslaat. Die niet meer behandelbaar zijn dus. En die nog altijd delictgevaarlijk zijn. Die patiënten, daarvan hebben we gezegd van ja, het is niet meer nodig dat ze zo'n heel hoog beveiligingsniveau van het gebouw binnen nodig hebben. We gaan daar op het achterterrein een gebouw voor bouwen. En dan kunnen ze daar de rest van hun leven kunnen ze daar verblijven.
Is dit nou eigenlijk een slotgracht eromheen? Zie ik dat goed? Of is dit een...
Ja. Je kan eigenlijk goed zien. Dit was het oorspronkelijke gebouw, zeg maar het eerste deel. Dat is in de jaren 80 is die bouw tot stand gekomen. En de laatste jaren is er dat bijgekomen. Maar er moest een gracht, omdat je die beveiliging toch nodig hebt, moest er een gracht omheen gemaakt worden. En die loopt helemaal achter die gebouwen langs.
Een ouderwetse slotgracht.
Ja, een in een nieuw jasje.
Ja. Ja, maar het principe blijft hetzelfde, dat is wel, hè?
Ja. Ja.
Dank u wel.
Ja, het regende. Hè. We hadden anders eventjes mooi over dat terrein kunnen lopen. Want dit zijn die twee, dat noemen we ook de twee knipogen. Die twee gebouwen. Misschien kun je ze hier wat beter zien. Het zijn hele mooie futuristische gebouwen zijn dat.
Ronde gebouwen die een klein beetje uit de grond komen, lijkt
ja,
het wel.
Ja, precies, precies. En die zijn 2 jaar geleden zijn die twee complexen geopend. En dit is West 1 en 2 en de andere is West 3 en 4, en dat is de longstay-afdeling, die laatste.
U weet het, Jacob van Lennep en Dirk van Hogendorp, die hebben over het algemeen vrij veel meningen en commentaar op alles wat ze zien. En vaak deugt er niks van, ook vaak terecht niet. Zoals het verschrikkelijke Ommerschans in die jaren. Maar ik denk als ze deze kliniek Veldzicht bij Ommerschans hadden kunnen bezoeken. De kliniek zoals die er nu uitziet, zoals Maya hem heeft bezocht. Dan zouden ze ongetwijfeld zeer tevreden zijn geweest. En dat was toen wel wat anders, want diep onder de indruk van al het leed dat ze gezien hebben, nemen dan in de zomer van 1823 van Lennep en van Hogendorp afscheid van een van de leidende figuren daar, de commandant van het militaire detachement, een kapitein. En die man is tot tranen toegeroerd. En van Lennep schrijft over dat dramatische bezoek aan Ommerschans. Deze uren horen zeker bij de verdrietigste die ik ooit heb doorgemaakt. Ik dank God echter dat ik in de gelegenheid ben geweest om deze inrichting zo nauwkeurig te bekijken en zo goed te leren kennen. O, dat onze zwakke pogingen het lot van die rampzaligen mogen verzachten en de blinddoek van de ogen zal rukken van diegene die vooringenomen oordelen. En wat er van terecht gekomen is, ik denk niet heel erg veel, want jarenlang zou het leed doorgaan. Dat was het voor vandaag. Als u meer informatie wilt hebben over de reis van Lennep en van Hogendorp en over de radio- en televisieuitzending die de RVU hier de komende weken nog aan zal wijden, dan kunt u terecht op onze speciale website. www.rvu.nl. Makkelijk te onthouden, denk ik. www.rvu.nl. Maar je kunt ook gewoon ouderwets bellen. 035-677-1400. 035-677-1400. En daar vindt u dan ook informatie. En daar krijgt u ook informatie over de wijze waarop u het boek kunt bestellen dat bij deze serie is verschenen. Volgende week zijn we er weer. Weer een vervolg op de reis van Hogendorp en van Lennep door Nederland. Vanaf 9 uur weer in het programma Sporen op deze zender Radio 5. Sporen wordt voor de RVU gemaakt door Maya Schepers, Edwin van Laar, Hinke Wiggers, Willem Davids, Arien Metz, Annette van den Berg en Ben Kolster. Techniek Frans Somers. Tot zover deze ochtend op 5 verzorgd door de RVU, althans wat het eerste uur betreft. Zo dadelijk na het NOS nieuws, dan gaat de tros verder met het consumentenprogramma Radar. En dat wordt gepresenteerd door Joska Zinkweg. Wat mij betreft nog een prettige morgen. Dag.